Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
Veel studenten maken er wel echt veel gebruik van. Of het uiteindelijk goed is, want het is natuurlijk gewoon... Ja, je doet niet zelf onderzoek. Dus in die zin is het voor je kennis denk ik niet heel bevorderlijk. Maar wel gewoon handig. Zeker voor de korte termijn. Science Quest.
De ontwikkelingen van taalmodellen gaan razendsnel. Als uit het niets was er ineens ChatGPT. Daarmee kun je binnen een paar minuten een PowerPoint-presentatie met slides maken. Of een gedicht, of een digitaal schilderij. Inmiddels werken Microsoft en Google hard aan hun eigen taalmodellen. En binnenkort hebben we ChatGPT gewoon geïntegreerd in ons Windows-programma Verwachte Deskundigen. De vraag is dus niet meer of we het gaan gebruiken zoals op de universiteit, maar hoe? En vooral, hoe blijven we dan slimmer dan ChatGPT? We praten erover met universitair docent Janneke van der Loo, ook werkzaam bij onze lerarenopleiding, en met onderzoeker Jan de Wit, voor wie ChatGPT dagelijkse kost is. In onze rubriek De Wandeling laat psycholoog Seger Breugemans zijn licht schijnen op de menselijke verhouding met ChatGPT. Ik ben Tineke Bennema, wetenschapsredacteur. Welkom Janneke en Jan, een mooie naam hier, echt de oer-Nederlands. Hier bij ons in de studio op de 11e verdieping. We kijken uit over een mooi bos, bijna herfstig. Laten we eens beginnen. Janneke, hoe raakt ChatGPT jouw werk? Wat doe je precies en hoe raakt het jou?
Nou, het raakt mijn werk in allerlei aspecten. Dus ik ben universitair docent bij communicatie en cognitie. En daar geef ik allerlei vakken die te maken hebben met schrijfvaardigheid. En schrijfvaardigheid is natuurlijk een component die enorm wordt beïnvloed door de komst van generatieve AI. Omdat ik dus vakken schrijfvaardigheid geef. Ja. Waarin ik studenten moet leren hoe ze complexe teksten moeten schrijven. Daarnaast doe ik onderzoek naar schrijfvaardigheid. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe je studenten en leerlingen kunt leren om teksten te schrijven. Mm-hmm. En die schrijfprocessen worden nu enorm beïnvloed door ChatGPT.
Ja, de taalmodellen die ontwikkeld zijn. Het is niet eens meer in ontwikkeling zijn, maar al ontwikkeld zijn.
Ja, precies. Dus het verandert hoe je een schrijftaak aanpakt. Hoe je nadenkt over het onderwerp van je tekst. Hoe je je tekst plant. Hoe je feedback vraagt. Dat wordt allemaal potentieel beïnvloed door ChatGPT. En daarnaast leid ik docenten Nederlands op. Die ook weer te maken krijgen met leerlingen die gebruik maken van ChatGPT. Mm. Dus ik moet ook samen met docenten en toekomstige docenten gaan nadenken over wat voor impact heeft die technologie op hoe leerlingen leren.
Ja, dat zal wel groot zijn. En jij Jan, wat doe jij precies? Hoe raakt het jou?
Ja, ik ben dus een directe collega van Janneke, dus ik zie een soort van de eindversie van wat daar allemaal gebeurt met de schrijfvaardigheid aanleren. Ik ben onder andere bachelor scriptiecoördinator, dus ik zie ook hoe dat dit soort taalmodellen het scriptieproces kunnen beïnvloeden. Dat is natuurlijk eentje die heel sterk geraakt kan worden door dit soort AI-toepassingen. Het heeft meerdere rollen in mijn leven, omdat ik ook heel veel onderzoek doe op het gebied van AI. Dus ook met robots en chatbots. Mm-hmm. Waar dit natuurlijk ook heel veel kansen biedt om dit in te kunnen zetten. Om mensen te woord te staan bijvoorbeeld. Om meer gevarieerde tekst te genereren. Dus ik zie aan de ene kant heel veel potentie. Maar als ik dan kijk... Dus ik heb eigenlijk die twee petten. Die onderzoekerspet waarin ik heel veel potentie zie. Heel veel interessante ontwikkelingen. Ook wel zorgwekkende ontwikkelingen. Waar we het misschien daar ook nog wel over gaan hebben.
Zeker, zeker.
Maar met mijn docentenpet op... deel ik heel veel van de interesse. Maar ook een beetje de zorgen die Janneke ook heeft, denk ik. Dus wat is de impact op ons onderwijs ook? En het onderwijs wat de studenten genieten.
Ja. De nadelen van ChatGPT, wat zijn die nou precies?
Nou, ik denk een van de nadelen is, of potentiële nadelen is, dat mensen te veel gaan leunen op die technologie en er te veel op gaan vertrouwen. En dan loop je het risico dat je zelf niet genoeg kennis of vaardigheden ontwikkelt om echt beter of slimmer te worden.
Waar we nog heel veel niet van weten en waar we ons heel veel zorgen over maken is de ethische kant. Dus dat we niet weten. Ja, precies. Dat we niet weten waar de data vandaan komen, wie de eigenaar is van die data. ChatGPT bijvoorbeeld is ook helemaal niet transparant in hoe het van binnen precies werkt, welke data er precies wel en niet in zitten. En ook bijvoorbeeld de impact op het milieu. Dus het is heel duur in computerkracht
en
energie en opslag om dit soort modellen te trainen en om te blijven gebruiken. En er zitten allerlei voordelen in, omdat het natuurlijk het is vooral getraind op informatie die op internet te vinden is.
Vooroordelen, ja.
Ja, en die informatie...
Dat vooroordelen zijn.
Oh, vooroordelen, nee. Stereotypes, ja. Ja, dus je ziet dat die data op het internet... dat zijn bepaalde mensen die toegang hebben tot internet... die al langer toegang hebben tot internet. Dus dat is niet eerlijk vertegenwoordigd. Ook als je kijkt, bijvoorbeeld de westerse wereld is oververtegenwoordigd. Dus dat is ook het perspectief van waaruit ChatGPT nieuwe teksten zal genereren. Dus daar zitten al die vooroordelen in, die wij zelf eigenlijk ook hebben... Terwijl er juist een kans ligt, denk ik, voor dit soort systemen om ons daarmee te confronteren.
Ja.
Wij die vooroordelen hebben.
Ja. Ja, een reden te meer om ons daar allemaal bewust van te zijn en dat te leren.
Ja.
Nou, hebben we een reportage gemaakt van onze studenten. Vragen hoe zij omgaan met ChatGPT. Misschien kunnen we het even horen.
Science Quest.
Veel studenten maken er wel echt veel gebruik van. Of het uiteindelijk goed is, want het is natuurlijk gewoon... Ja, je doet niet zelf onderzoek. Dus in die zin is het voor je kennis denk ik niet heel bevorderlijk. Maar wel gewoon handig. Zeker voor de korte termijn.
I believe that it could be helpful, but not to rely 100% on it.
I have used ChatGPT. It's quite effective if you really want to understand a very complex topic. So ChatGPT should be used only from a knowledge perspective. But not necessarily as the Bible, because it has its own problems.
Ergens worden studenten natuurlijk ook wel lui, want het moet natuurlijk van jezelf komen, uit jezelf komen. En dan neemt wel de creativiteit weg.
Science Quest.
Als jullie dat horen, wat denken jullie? Zijn onze studenten kritisch? En herkennen jullie dat in jullie studenten?
Ja, ik herken hier wel dingen uit. En het zijn ook wel gedachten die wij zelf denk ik ook hebben. Hè? Dus wat Jan net ook al zei, ChatGPT of andere gelijksoortige modellen... die bieden kansen voor leren. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat studenten efficiënter kunnen leren... anders kunnen leren en misschien wel beter worden. Mm. Maar als je dit soort technologieën inzet ter vervanging van je leerproces... Hè, dus niet ter ondersteuning van je leerproces... Ja, dan loop je het risico dat je minder leert. En ik heb het idee dat studenten dat ook beseffen. Dat ze, hè, dat hoorde je net in die reportage.
Ja.
Maar soms ben je ook gewoon pragmatisch als student. En dan moet je die opdracht afkrijgen. En dan is het toch verleidelijk om het misschien ook op minder verantwoorde manieren in te zetten.
Ja.
En daar heeft de universiteit van een taak.
Ja, ja. En herken je dat ook, Jan?
Ja, zeker. Ja, ja. Volgens mij heb jij ook het onderzoekje uitgevoerd van hoeveel van jullie gebruiken het echt. En ik denk wat wel heel mooi is, wat ik merk aan onze studenten, ze zijn heel open daarover. En ik denk dat ook, dat is deels ook aan de universiteit natuurlijk, om de cultuur zo neer te zetten dat je als student ook welkom voelt om gewoon transparant te zijn over het gebruik van dit soort hulpmiddelen. Ik denk dat dat ook de beste manier is om tot een soort overeenkomst te komen met studenten van wat kunnen jullie hier nu mee doen. Want als wij ze de kans bieden om hun ervaringen te delen, daar kunnen wij dan ook weer iets mee. En dan kunnen wij een stukje verder denken van oké, hoe kunnen we dat ombuigen richting goed onderwijs.
Ja, maar het is natuurlijk een totaal nieuw fenomeen wat zich ineens aandiende. Hoewel jij doet al langer onderzoek, dus jij zag het waarschijnlijk wel aankomen. Of was het voor jou ook volstrekt nieuw?
Ja, er wordt op onze afdeling ook inderdaad al wat langer onderzoek met dit soort dingen gedaan. Maar dat het zo mainstream werd, dat was toch wel vrij plotseling inderdaad. Dus ik was nog met een beursaanvraag bezig, waarin ik nog helemaal van plan was om te beschrijven van, nou, wat zijn die taalmodellen en wat kunnen ze doen voor de maatschappij in de toekomst. En er was een eerste ronde en een tweede ronde. En tussen die twee rondes kwam ChatGPT uit. Nou, toen hoefde ik ineens veel minder woorden te gebruiken om dat hele concept te introduceren. Want iedereen had er in het dagelijks leven al mee te maken gehad.
Yeah. Ja. Ja, is het toch echt een complete revolutie? Zie je dat ook zo, Janneke?
Ja, ik zie dat wel als een revolutie. Ja. Ik denk wel dat dit de potentie heeft om structureel de manier waarop mensen leren of hun werk doen kan veranderen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel, dat vind ik wel revolutionair.
Ja.
Ja, ja. En dat maakt het ook wel spannend, hè? Want op dit moment, en daarom denk ik dat het goed is als er een open cultuur is, weten we nog helemaal niet zo goed wat die impact is op langere termijn. Hè? Dus op dit moment weten we nog niet zo goed wat nou een verantwoorde inzet is. Hè? Dus in welke mate helpt het echt je leren, in welke mate niet? Hoe kunnen we het nou het beste inzetten in het onderwijs en waar misschien niet? En wat moeten studenten dan precies kunnen met ChatGPT en wat moeten ze zonder dit soort technologie kunnen? Dus dat is eigenlijk iets wat we denk ik de komende jaren met docenten, onderzoekers en studenten samen moeten gaan uitvinden.
Hmm. Dus heb je het idee van, is de paniek van, zit je met handen in het haar van hoe gaan we dit managen of valt het wel mee?
Nou, ik voel geen paniek meer, maar het was wel handiger geweest als het iets minder heftig geïntroduceerd was. Hè? Dus je bent wel als docenten, als in het onderwijs zijn we wel gedwongen nu om hiermee aan de slag te gaan. Maar ja, dat is gewoon zoals het is. En ik denk dat er misschien in eerste instantie opwinding en paniek was. En nu begint dat allemaal een beetje te stabiliseren. En kunnen we wat rustiger kijken naar lange termijn effecten. Wat voor onderzoeken kunnen we gaan uitvoeren om die impact te meten.
Ja.
Maar dus ik voel dat de paniek een beetje voorbij is.
Je was liever beter voorbereid geweest.
Ja, ach, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Dus ja. Nu zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Dat betekent ook dat we snel hebben kunnen reageren. Maar het was zeker in het voorjaar, waarin cursussen al opgezet waren, waarin papers geschreven moesten worden. En je wordt dan geconfronteerd met zo'n ontwikkeling.
En bij examens
dan is dat
natuurlijk
even,
ook.
Precies, ja. Dat is dan wel even heftig. Ja. Ja.
Maar nogmaals, Jan, jij doet onderzoek, dus voor jou is het geen complete verrassing?
Nee, niet echt. Het is wel voor mijn gevoel best hard gegaan hoe opgepoetst het allemaal is. Hoe prettig het aanvoelt om ermee te interacteren. Hoe kwalitatief de teksten zijn die eruit komen. Daar hebben ze ineens wel een flinke sprong gemaakt, voor mijn gevoel. En ook hoe makkelijk het is om het gewoon. Je maakt een account aan en je kunt het gebruiken. Waar het voorheen een beetje voor de nerds was weggelegd. Je moest allerlei stappen ondernemen om zoiets op te zetten. En om het allemaal draaiende te krijgen en te houden. En dat is nu, het is nu wel, dat is ook ergens wel een voordeel. Het is voor iedereen toegankelijk in principe. En dat maakt het wel eerlijker ook hoe het dan verdeeld is, dat iedereen gelijke toegang heeft. Ik denk wel dat wij het, dat is een beetje mijn perspectief, wij hebben het best wel getroffen met onze studenten, want wij zitten natuurlijk op een universiteit. Dus je krijgt eigenlijk kritische denkers aangeleverd, je krijgt heel slimme studenten aangeleverd die ook kritisch naar dit soort technologieën kijken. Ik maak me dan vooral zorgen over de eerdere leerjaren, dus de middelbare scholen. En dan is het goed dat we mensen als Janneke hebben natuurlijk, die onze leerkrachten van die niveaus opleiden. Want ik denk dat daar, die hebben meer ondersteuning nodig, denk ik. Van wat kan dit nou wel en niet voor jou doen? Omdat ze nog iets meer.
De leraren, die hebben die kennis nodig.
Precies, en ook die studenten, die kijken meer naar hun leerkrachten nog van. Ja, hoe moet ik dit aanpakken? Hoe moet ik leren überhaupt? Ja. Dus je leert leren en studenten die bij ons aankomen, die weten al hoe ze moeten leren. Die hebben een stijl ontwikkeld. Dus die impact, ja, oké. Ik zie Janneke een beetje zo.
Die denkt er anders over.
Ja, maar die hebben wel een geschiedenis al achter de rug. Dus,
ja, Janneke, wat...
Nou, wat wel grappig is, is dat masterstudenten, die zijn bezorgd over de bachelorstudenten van deze ontwikkeling betekent. Want die zeggen van, wij hebben al van alles geleerd. Bachelorstudenten zijn bezorgd over middelbare scholieren. Middelbare scholieren zijn bezorgd over de brugklasses. De brugklasses over de leerlingen in het basisonderwijs. Hè. Dus ik denk dat voor iedere leeftijdscategorie gelden, denk ik, uitdagingen, kansen, bedreigingen. En ik denk dat we in alle lagen hiermee aan de slag moeten. Hm. Ja.
Ja. En nog eventjes voor luisteraars. Gebruiken jullie het persoonlijk zelf en waarvoor? Jan zit te lachen.
Ja, ik.
Je hoeft je niet te schamen, Jan.
Ik bied het aan anderen ook. Dus ik heb waar ik mee bezig ben, ik heb een platform gemaakt waarin mensen zelf chatbots kunnen maken zonder te hoeven programmeren. En dat zijn eigenlijk de wat traditionelere chatbots, die dus geen ChatGPT-achtige dingen gebruiken, maar waar je echt vooraf precies bepaalt wat moet hij zeggen op welk moment en hoe is die flow door zo'n gesprek. En we merken dat dat heel nuttig is, vooral in de gezondheidszorg bijvoorbeeld of in het onderwijs. Omdat je daar eigenlijk niet wilt, en zeker als je onderzoek aan het doen bent, dat het systeem te veel afwijkt. Mm. Of dat het te veel variatie of te veel zijn eigen weg zoekt. Dus daar willen we controle over hebben. En dus daar is wel nog steeds wel interesse in dat soort gestroomlijnde chatbots. En waar ik dan ChatGPT voor gebruik, is als een soort van gesimuleerde gebruiker daarvan. Dus om dat gesprek en die flow te testen, is het natuurlijk best lastig om naar scholen te gaan en dan meteen met een eerste versie al die studenten te laten interacteren. Dus ik stop ChatGPT dan in de rol van de gebruiker van mijn systeem. En dan zeg ik bijvoorbeeld, je bent nu een patiënt en je gebruikt bepaalde medicijnen en vertel dat maar eens aan mijn chatbot. En dan kijk ik of dat gesprek goed loopt.
En dat loopt goed dan? Of gaat er ook weer wat mis?
Ja, tot op zekere hoogte wel. Het is wel een mooie manier, want ik ben een soort van power user van ChatGPT dan. Want ik laat het heel rare dingen doen. Want het is gewend om jou van dienst te zijn. En nu laat ik het eigenlijk als een soort van vraag functioneren. En dan merk je wel heel erg dat waar nu ook steeds meer over gesproken wordt, dat het heel erg lijkt alsof die weet waar hij het over heeft en heel erg veel weet. Maar als je wat dieper vraagt of je laat hem bijvoorbeeld iets met een dataset doen of zo, van kan je dat voor mij op die manier filteren, dan raakt hij heel snel in de war. Mm-hmm. Dan gaat hij dingen bij verzinnen of hij gaat dingen vergeten. Dus als het iets te maken heeft met logica of logisch nadenken, dan valt hij best snel door de mand.
En, ja, we kunnen er dus nog lang niet op vertrouwen. Dat is,
Maar als je aan de oppervlakte kijkt, dan komt het wel heel overtuigend over. Ja. Dus dat is ook wel een van de uitdagingen, denk ik, dat je er eigenlijk meer van verwacht dan wat het kan bieden. Ja,
ja, ja, ja. Science Quest. Hoe blijven we slimmer dan ChatGPT? Daarover willen we ze dadelijk nog meer horen van docent Janneke van der Loo en onderzoeker Jan de Wit. Maar collega Femke Trommels vroeg het ook aan een expert uit totaal andere hoek, de psychologie. Een reportage.
Ik loop hier in het heerlijk lichtgroene warandenbos samen met Sege Breugelmans. Jij bent universitair hoofddocent bij sociale psychologie.
Klopt.
Ja, hoe word je slimmer dan ChatGPT? Dat wilden we toch eigenlijk ook wel heel graag voorleggen aan iemand die verstand heeft van de menselijke psyche.
Ik durf toch wel te zeggen dat je al slimmer bent dan ChatGPT. Dus dat is een makkelijke vraag.
Oké.
Al was het alleen maar dat ChatGPT ontworpen is door mensen.
Ja.
En ChatGPT weliswaar antwoorden geeft op vragen die lijken op menselijke antwoorden, maar dat niet doet op een manier die mensen, zoals het bij mensen gaat. Dus mensen denken anders. ChatGPT denkt niet. Tenminste, wat het doet is niet wat wij doen.
Hoe komt het dan dat we dan toch slimmer zijn dan ChatGPT?
Nou, wij kunnen ChatGPT ontwerpen en ChatGPT ons niet. Maar wij kunnen ook veel meer. Wij kunnen ook koffie zetten. Dat kan ChatGPT niet. Ons brein is vooralsnog artificial intelligence een stapje voor. Misschien in de toekomst niet, maar nu nog zeker wel. En de meeste mensen zijn zoals wij, die weten eigenlijk helemaal niet hoe dat technisch gaat. Hoe dat programma, zo'n ChatGPT, zo'n large language model, tot een antwoord komt. Wat wij zien is, we zitten daar aan de computer of met je smartphone. Je stelt een vraag en dan komt een antwoord. En dat antwoord, dat lijkt best wel heel erg goed op een menselijk antwoord. En omdat we niet weten hoe dat werkt, zijn mensen vaak geneigd om naar zo'n machine te kijken alsof ze naar een mens kijken. Dat doen ze heel lang geleden, ergens halverwege 17e eeuw, had Blaise Pascal een rekenmachine bedacht. Gewoon een machientje, de Pascaline, en daarmee kon hij optellen. En dat had hij bedacht omdat zijn vader belastinginspecteur was. En die moest dus met de hand allerlei belastingen gaan optellen. En rekenen in die tijd was nog echt iets wat weinig mensen maar konden. En hij dacht, dat kan veel sneller of makkelijker. En dan had hij een machine bedacht. En mensen in die tijd reageerden daar heel erg verbaasd op. Die zei, maar hoe weet die machine nou? Een simpele klikker was het, gewoon met optellen. Hè. Eerst getallen en dan tientallen en dan honderdtallen, et cetera. Maar mensen dachten echt, hoe weet die machine nou wat het juiste antwoord is?
Ja.
En je kunt dat helemaal mechanisch uitleggen. Dat is het gewoon met radertjes. Een prachtig ding. Maar mensen waren heel erg dus geneigd te denken, ja, maar rekenen is iets mentaals, is iets wat wij doen. En die machine kan dat nu ook. En wij zijn dus geneigd om naar technologie te kijken, een beetje in menselijke zin. Eigenlijk houden mensen heel erg van mensen. Wij zijn heel erg geneigd om menselijke eigenschappen ergens te zien, zelfs in zaken waar dat niet zo is. Nou, datzelfde geldt ook een beetje met intentionaliteit. Als wij iets niet helemaal snappen, denken we al snel in termen van wil of doel of dat soort zaken. En dat denk ik bij ChatGPT, zal zeker het geval zijn, als je niet weet hoe zo'n taalmodel werkt en je stelt vragen, gewoon in menselijke taal, en je krijgt hele mooie menselijke antwoorden terug en je weet er niks van, dan ga je natuurlijk al snel denken, oh, dit programma begrijpt mij.
Ja.
Dit programma snapt wat mijn vraag is en dit programma reageert op mij omdat het dat snapt en dat er betekenis aan mijn taal zit. En dat is dus niet hoe het werkt.
Nee.
ChatGPT begrijpt niks. Het is een heel erg goed, knap taalmodel dat eigenlijk voorspelt welk woord erna een bepaalde input komt. En dat is heel mooi gemaakt, alleen het snapt niks.
Nee.
Dus één nadeel is er, het liegt.
Ja, ik wou net zeggen, het vertelt ook niet altijd de waarheid.
Nee, er zit geen waarheidsfunctie in. Dus het is niet dat er een check zit van, oh, klopt het wel wat ik zeg? Nee, het is een taalmodel.
Ja.
Kijk, als je dat niet snapt, dan is de hele natuurlijke neiging om te denken, ja, het klinkt als een mens, dus het zal wel op dezelfde manier denken als wij. Net zoals die mensen vroeger bij Blaise Pascal dachten, ja, die machine, daar zit een geest in, die kan rekenen. En dat is misschien wel een risico, dat mensen dus te veel gaan verwachten van zo'n programma, omdat het reageert op een manier die ons eigenlijk doet denken aan de mens. De grote vraag zou zijn, hoe moeten wij nou mensen, laten we maar beginnen met onze eigen studenten en staf, maar misschien ook de bevolking in het algemeen, hoe kunnen wij hen nou voorlichten op een manier die zij snappen, die een beetje toegankelijk is, zodat ze de beperkingen van dit soort programma's herkennen. Zodat ze dus ook weten dat je het niet kunt gebruiken om waarheid te vinden, of iets wat klopt. Het is een hele handige tool, je kunt er heel veel gebruik van maken, maar je moet er slim mee omgaan. Dat is toch wel mooi, die vraag waarmee je begon.
Ja.
Zijn wij slimmer dan ChatGPT? Nou, ik denk dat ja, we zijn slimmer, we moeten ook leren om slimmer te worden. En we kunnen niet van iedereen verwachten dat ze helemaal snappen hoe zo'n programma werkt. Dus de vraag aan die gast in de studio is dan, hoe kun je dit dan toch toegankelijk maken voor iedereen? Een beetje uitleggen, zodat zij er slimmer mee omgaan.
Oké.
Dat lijkt me een mooie vraag.
Ja, mij ook.
Ja.
Heel erg bedankt, Seger. En terug naar de studio dan.
Science Quest.
Ja, dat was Seger Breugelmans, psycholoog, die het vanuit zijn expertise bekijkt. Hoe zien jullie dat? Hij heeft een directe vraag aan jullie. Van hoe gaan we de mensen nou voorbereiden? Hoe zorgen we ervoor dat er niet in valkuilen wordt getrapt over waarheid en over het idee van het lijkt toch wel een mens enzovoort. Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Wat zijn jullie ideeën?
Nou, ik denk dat zei ik eerder al, dat universiteiten hier echt een taak hebben. En scholen ook. Hè. Dus ik denk dat leerlingen en studenten moeten leren over AI. Dingen als ChatGPT. En dat je ook moet leren hoe je kunt leren met generatieve AI zoals ChatGPT. Ja, dus dat kan in de vorm van modules. Dat kan door het te integreren in colleges. Door samen te ontdekken van wat kan niet goed. Zeg ik ook I, hè, alsof het een mens is.
Yeah,
dus wat kan het programma goed? Wat kan het minder goed? En ik denk wat heel belangrijk is, en dat doe ik nu ook met de eerstejaarsstudenten bij communicatie en informatiewetenschappen, is dat je constant bekijkt wat gebeurt er nu. Hè? Dus welke kennis en vaardigheden heb jij zelf nodig om goed te kunnen beoordelen wat de kwaliteit is van de output van dit soort generatieve AI. Hè? Dus
je hoort een soort controleur van ChatGPT.
Ja, dus bijvoorbeeld als ik aan studenten Nederlands laat zien wat ChatGPT zegt over hoe de verkleinwoorden werken in het Nederlands, dan kunnen die studenten dat heel goed beoordelen, want die kennen die regels. Maar als ik ze vervolgens een wiskundig probleem voorleg en de output laat zien, is dit correct? Ja, dan kunnen ze dat niet altijd beoordelen. Dus dat betekent dat je allerlei kennis en vaardigheden nodig hebt om dit soort technologie goed in te kunnen zetten. En ik denk dat we daarop moeten gaan inzetten met studenten.
Is dat niet paradoxaal? Want aan de ene kant heb je dus een model wat jou moet gaan helpen, maar tegelijkertijd moet je het toch meer extra leren om het in goede banen te leiden.
Ja, daarom kun je het niet inzetten als vervanging van je leerprocessen. En dat is wel, zeker op middelbare scholen is dat een risico. Hè? Omdat heel veel taken die leerlingen op middelbare scholen krijgen, kan ChatGPT beter dan die leerlingen? Mm. En dan is het ook moeilijk voor leerlingen om te beoordelen van, ja, wat is nou de kwaliteit hiervan? Hè? Dus dat is heel ingewikkeld. En hier op de universiteit ligt dat al iets genuanceerder. Maar zodra jij eigenlijk niet goed kunt inschatten, is dit correct of is dat niet correct? Wat soms heel moeilijk is, omdat hij juist antwoorden geeft die heel goed klinken of heel geloofwaardig klinken. Ja, is dat dus moeilijk? Maar daar ligt denk ik de crux. Hè? Dat is wat we bij studenten, bij docenten duidelijk moeten krijgen, dat zo werkt.
Ja, dus een soort opfriscursus voor iedereen om met hiermee om te gaan.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, Jan, zie je dat ook zo?
Ja, zeker. Helemaal mee eens. Ik denk ook dat is niet anders dan andere ontwikkelingen die we hebben gezien. Waarin we ook dachten van het internet, al onze vragen beantwoorden.
Yeah.
Het grootste verschil is denk ik dat we nu iets hebben wat heel menselijk op ons overkomt inderdaad. Dus als je aan de oppervlakte kijkt, dat zie ik. Ik heb ook onderzoek met robots gedaan. En die worden vaak zo ontworpen dat ze op mensen lijken. En waarom is dat dan? Ja, omdat we het gewoon fijn vinden om op die manier met dat soort technologie te communiceren. Ook met normale taal in plaats van programmeertaal bijvoorbeeld. Dus het heeft allerlei voordelen. Alleen het werkt wel een beetje dat effect in de hand inderdaad. Dat we dat apparaat gaan zien als een medemens. Of iets waar we ook sociaal mee om kunnen gaan. En daar komt die vrees denk ik vandaan. Van gaat dit ook onze sociale verbindingen met anderen. En de rol van de docent bijvoorbeeld beïnvloeden. Gaan we die nog wel nodig hebben? Hmm. Dus ik denk een heel leuke manier om hiermee om te gaan, een beetje luchtige manier, is om dus iets als ChatGPT te betrappen op fouten of op rare dingen, door die schil heen te prikken en aan de wereld te laten zien van, moet je eens kijken wat er nu gebeurt. Dus er zijn allerlei mensen die proberen ChatGPT stuk te maken op een bepaalde manier. dat daar gewoon een dump van allerlei data komt of zo, wat helemaal nergens op staat. En dan denk ik, ja, zou jouw beste vriend ook ineens hashtag uitroepteken 368 gaan zeggen? Iemands data waar die op getraind is bijvoorbeeld. Dus als je dat soort dingen...
Je zet de grenzen op met ChatGPT.
Ja, en als je dat soort dingen de wereld in kunt werken, dat soort voorbeelden in je onderwijs ook kunt opnemen bijvoorbeeld.
Ja.
Van, dat je die verwachtingen ook benoemt. Van, nou, jullie verwachten vast dat ChatGPT deze opdracht voor jullie gaat doen. Maar kijk, ik heb even geprobeerd om zelf als docent die opdracht uit te voeren. En moet je eens kijken wat ik voor elkaar heb gekregen.
Ja.
Of wat voor onzin hier eigenlijk staat als je wat die tekst wat aandachtiger leest. Want het is ook, het verkoopt heel lekker. Maar als je er doorheen prikt, dan merk je dat het eigenlijk heel erg om de punten heen draait. En heel erg veel opvulling is, gebakken lucht in veel gevallen.
Hallucineren noemen ze dat inderdaad.
Hallucineren. Dus ja, ook dat is een voorbeeld denk ik van iets wat eigenlijk best wel zorgwekkend is pakken. En daar een beetje een komische, grappige naam aan te geven. Dan kan je zo'n spookje erbij zetten en zo in je slide. En dan is het zo van, oh hij hallucineert. We gaan eens kijken wat we hem voor gekke dingen kunnen laten bedenken. En dat ontkracht denk ik wel een beetje die verwachting die dan studenten bijvoorbeeld hebben van, dit gaat mijn hele verslag gewoon van begin tot eind kunnen schrijven.
Ja, en tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we laten zien wat het dan wel goed kan. Hè? Dus dat we echt ook gaan kijken van waar kan zo'n technologie echt bijdragen aan je leerproces. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld eens gekeken naar wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een inleiding die je hebt geschreven in ChatGPT zet en je vraagt om feedback. Die hebben we vergeleken ook met docentfeedback. En dan zie je dat ChatGPT in veel gevallen best goed in staat is om het meest prangende probleem van die tekst te identificeren en daar iets over te zeggen. En dan kun je laten zien, kijk, dit kan best een goede stap zijn voordat je je tekst inlevert bij je docent, om dat eens aan ChatGPT te vragen en op basis daarvan kritisch te kijken. Wat voor feedback krijg je dan? In hoeverre ben je het daarmee eens? En wat betekent dat voor een herschreven versie?
Een soort sparring partner.
Ja, zeker. Ja. Of ook in de brainstormfase. Hè? Dus hoe kun je op ideeën komen? Of hoe kun je, als je een bepaald probleem moet bekijken. Je kunt zoiets als ChatGPT heel goed gebruiken om bijvoorbeeld verschillende perspectieven op iets te krijgen. Dus bijvoorbeeld bekijkt het is vanuit de rol van politicus. Bekijkt het is vanuit de rol van een 12-jarige leerling. Bekijkt het. Nou ja, dus dat is voor dat soort dingen kan het echt wel een bijdrage leveren aan zelfs aan kritisch denken, aan brainstormen, aan creativiteit opwekken. Dus dat is denk ik ook de tegenhanger daarvan. Hè? Dus studenten bewust maken van de beperkingen, risico's en tegelijkertijd kijken van waar biedt het echt ondersteuning voor je leren.
Hebben jullie nog in het algemeen adviezen voor luisteraars, voor studenten en voor medewerkers?
Bekijk het. Want er wordt gezegd dat...
Gebruik het in ieder geval.
Ja, dat vrijwel alle studenten of leerlingen het gebruiken. Eerlijk gezegd weten we dat nog niet zo goed. Hè? Want er zijn nog geen grootschalige onderzoeken over wie het nou allemaal gebruiken en op welke manier. Er wordt wel aan gewerkt. Maar het is ook als docent heel zinvol om te kijken van bij het soort taken dat ik geef, wat voor output komt daaruit? En ook hoe kun je het als docent ook bijvoorbeeld in je eigen werk inzetten? Dus kan het je helpen bij het formuleren van afleidingen voor meer keuzevragen? Of in hoeverre kan het misschien een rubric creëren voor een opdracht die je hebt gemaakt? Een rubric, dus een beoordelingsmodel.
Okay.
Dus dat kan die best wel goed als je goede input geeft.
Yeah.
Dus ik denk dat studenten en docenten moeten gaan proberen wat kan zo'n systeem nu eigenlijk en wat kan het minder goed. Dus dat zou mijn belangrijkste tip zijn. En praat erover samen. Hè? Dus docenten en studenten moeten hierover samen praten. Ja. Dus welk gebruik vinden wij verantwoord? Hoe kijken we daar tegenaan? En dat is een gesprek dat we moeten gaan voeren.
Jan?
Ik denk dat het ook voor ons inderdaad wel een mooi signaal is om onze opdracht eens te heroverwegen inderdaad. Want als een opdracht heel makkelijk met een ChatGPT te voltooien is het dan ook wel uitdagend diepgaand genoeg om het als opdracht aan te voeren voor een universitaire studie of voor een universitair vak?
Ja.
Dus het zet je wel ook als docent aan het denken. Dus ik denk dat het alleen maar een positieve ontwikkeling kan zijn. Als we kritisch blijven. En dat is inderdaad wat Janneke ook zei, om dat gesprek gewoon open te houden. ook tussen studenten en docenten. Dan kom je alleen maar dichter bij elkaar ook op zo'n manier. Dus het kan ook een heel mooi gespreksonderwerp worden. Moet ik wel bijzeggen dat ik ook wel het idee heb dat studenten een beetje ChatGPT moe worden. Omdat nu alle vakken natuurlijk een beetje zo van, daar moeten we iets mee. Dus,
het wordt ermee doodgegooid.
Buiten dat er een soort van regeltje in de handleiding staat van, dit is wat je waar je het voor mag gebruiken. Of dit is wat we aanraden, dit zijn wat tips. Zit er ook wel wat overlap, denk ik, in hoe we het nu onderdeel van onze vakken maken. Dus we moeten ook wel daarvoor waken, denk ik, dat we niet verschillende dingen gaan zeggen vanuit verschillende hoeken, maar tegelijkertijd ook dat we het niet constant op de agenda zetten in elk vak wat je volgt. Want ik kan me voorstellen, als student wil je het ook wel eens een keer over iets anders hebben. De uitdaging is wel dat we natuurlijk heel veel lesgeven over technologie, over communicatie, over AI. Dus dat, ja, dan moet je het haast wel over hebben. Maar ik denk dat wij misschien op sommige vlakken enthousiaster zijn dan de studenten nog erover. Die hebben zoiets van, ja, dat is al een half jaar oud nu, laat maar zitten. Dus,
Oké, en met deze tips, denken jullie dat we slimmer kunnen blijven dan ChatGPT?
Ja, ik denk dat we sowieso wel slimmer kunnen blijven dan ChatGPT. Ja.
Zij met glimmende ogen.
Ja.
Ja, en ik hoop vooral dat we niet dommer worden door ChatGPT.
Ja, dat is, dus dat is
denk ik, dat is voor mij het belangrijkste punt. Hè. Dus ik heb het al gezegd, dus hoe kun je ChatGPT gebruiken om beter te worden, om beter te leren? En als je het op een manier inzet dat het je leerproces vervangt, ja, dan loop je misschien het risico dat je dommer wordt door generatieve AI. En dat moeten we niet delen.
Nee. Ja, we moeten niet vergeten inderdaad dat we niet de enige zijn waar ChatGPT mee aan het praten is. Dus dat is wel een van de dingen wat misschien een voordeel lijkt. Het heeft onbeperkte tijd. Het heeft onbeperkte capaciteit. Het kan met miljoenen mensen tegelijk hun helpen met hun scripties en met brainstormen. Wij niet. Wij moeten onze aandacht richten op één persoon. Maar ik denk dat daar wel heel veel waarde in zit ook. Dat we bewuste keuzes maken van, ik ga nu hier aan tafel zitten om het over ChatGPT te hebben. En ChatGPT zou hier kunnen zitten en ook over de hele wereld nog op heel veel andere podcasts verschijnen.
Ja, ja.
Dus dan is wel de vraag, wat is dan de waarde van die aanwezigheid van zoiets natuurlijk?
Ja.
Dus dat blijft, denk ik, dat is onze grootste uitdaging, dat onze tijd beperkt is. Maar het is ook meteen ons sterke punt, denk ik.
Nou, ik heb ChatGPT onder andere ook gevraagd van, wat zie je nou zelf als nadelen? En eentje daarvan noemde die dat het misschien verslavend werkt. En ik denk dan tegelijkertijd ook van, het is de bedoeling dat het ons werk uit handen neemt. Maar gaat het ons juist niet nog extra werk geven? Zoals ik jullie nu hoor, we moeten allemaal bijscholen, allemaal voorbereid zijn enzovoort. Dus gaat het uiteindelijk wel ons tijd uit handen nemen?
Ja, ik vind dat altijd een hele lastige vraag. Want dat wordt heel vaak als argument gebruikt van, ja, maar je werk wordt er sneller door. Of je kunt je werk sneller doen.
Ik dacht bij internet toen het geïntroduceerd werd.
Ik denk dat dat zelden het geval is. Ik denk dat het je werk anders maakt. Dus het zou kunnen zijn dat ChatGPT op sommige punten tijd bespaart. Die je dan vervolgens weer anders gaat inzetten. Dus in het positiefste geval, denk ik, zorgt het ervoor dat je je werk beter kunt doen. Of dat het kwalitatiever wordt. Maar dat zal nooit, je zult nooit ineens minder werk hebben of heel veel magische tijd besparen. Daar geloof ik niet in. En bij de introductie van zo'n nieuwe technologie kost het juist een extra tijd, omdat je moet verdiepen in wat kan het niet en hoe willen we hiermee omgaan.
Ja, ik denk dat het vooral de wat saaier voor veel mensen aspecten van ons werk kan verlichten. Dus inderdaad die afleiders in multiple choice vragen bedenken, maar ook als je bijvoorbeeld waar we het in het begin over hadden, hè, die PowerPoint presentatie, die aankleding, kom eens met sprekende voorbeelden, laat eens wat afbeeldingen genereren. Die dus vrij van copyright zijn, die je in je slides kunt verwerken om het allemaal net wat aansprekender te maken. Of laat ChatGPT inderdaad dus een consument zijn van jouw informatie. Dus lees deze presentatie door en is dit duidelijk zo? Of wat zou je als student voor vragen hebben naar aanleiding van deze presentatie? Het bespaart je dan geen tijd, maar ik denk wel inderdaad dat het een soort van reflectieslag is waar wij eigenlijk ook een sparringpartner zouden zoeken. Maar waar we helemaal geen tijd voor hebben. Ik heb geen tijd om bijvoorbeeld met Janneke te gaan zitten om het over haar presentatie in haar vak te hebben. En daar heb je dus het voordeel van die onbeperkte tijd die zo'n systeem heeft. Dat je gewoon iets kunt voorleggen en dan een kritische blik daarop kunt met weinig kosten, met weinig tijd een kritische blik kunt krijgen. Ja.
Betere voorbereiding dus met ChatGPT. En betere reflectie ook. En zeker niet te veel vertrouwen. Maar we kunnen ChatGPT goed gebruiken als sparringpartner. Dank voor jullie bijdrage, Jan en Janneke. Dat wil zeggen Jan de Wit en Janneke van der Loo.
Science Quest.
Je vindt alle uitzendingen van Science Quest op onze website tilburguniversity.nl/sciencequest. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Daarin gaan we het hebben over Europa. Wat betekent Europa voor jou als burger? En waarom roept het bij zoveel mensen zo'n afkeer op? Graag tot dan. Dag!
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.